En over die majesteit gaat het vervolgens. Want vanavond gaan we naar 2 Samuel hoofdstuk 5. Waar laconiek staat. Toen kwamen alle stammen van Israël. Dat toen, dat weet u langzamerhand, dat bestaat helemaal niet. Hè? Dat staat er dus ook nooit. Het is gewoon en. En alle stammen van Israël kwamen tot David te Hebron en zij spraken, zeggende: zie, wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij. Daartoe ook tevoren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende. Ook heeft de Heere tot u gezegd: gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult tot voorganger zijn over Israël. Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron en de koning David maakte een verbond met hen te Hebron voor het aangezicht des Heeren. En zij zalfden David tot koning over Israël. 30 jaar was David oud als hij koning werd. 40 jaren heeft hij geregeerd. Zodat u weet dat het niet meteen is opgeschreven, maar minstens 40 jaar later. En te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaar en 6 maanden. En te Jeruzalem regeerde hij 33 jaren over gans Israël en Juda. Alsof het wel degelijk 2 volken zijn. Eigenlijk. Daar heb ik je wel vaker op gewezen. Dat zijn het ook en dat blijven het ook. Nou ja, officieel tot in de dagen van de wederkomst van Christus en de uiteindelijke terugverzameling van Israël. Want daarover staat, zij zullen niet meer 2 koninkrijken, maar 1 koninkrijk zijn. En niet meer 2 kudden, maar 1 kudde met 1 herder enzovoorts. En wij denken altijd, ja, met de verdeling van het volk in 2 huizen, stand van de zogeheten scheuring na de dood van Salomo. Maar hij was er al voor de heerschappij van David. Met andere woorden, alleen gedurende de heerschappij van David en Salomo waren zij 1 eenheid. Hoewel, daar is een term voor, het heet personele eenheid. Ik weet niet waarom, maar dat is de uitdrukking. Dat geldt voor wanneer meerdere volken of rijken 1 en dezelfde koning, 1 en hetzelfde hoofd hebben. Iets wat wij tot vandaag uitgebreid kennen, maar niet willen weten. Uitgebreid kennen van het Britse gemeenebest, of hoe het tegenwoordig maar genoemd wordt. Want ik geloof dat je het tegenwoordig ook anders moet noemen. Zo. Nou ja, het is een, ja, nee, maar het is meer dan dat. Het Verenigd Koninkrijk, dat is minder dan dat. Nou ja. Ik bedoel, Elisabeth is ook koningin van Australië, hoor. En van Canada en wat het maar was. Ver uit het grootste koningschap ter wereld. Dat op haar rust officieel. En voor zover het niet officieel is, ach, het is allemaal betrekkelijk. Maar ze wist dat maar. In Nederland hebben we het ook gehad met, nee, niet eens met België. Want België is pas uitgevonden in 1831. Ja, het waren gewoon de Nederlanden en het heet Wallonië en Vlaanderen. Maar dat is ook niet de goede term, maar het doet er nou eigenlijk niet toe. Maar de personele eenheid, nee, dat was die van Nederland en Luxemburg. Tot aan de dood van koning Willem III. Want dan zou er een vrouw op de groothertogin moeten worden van Luxemburg. Dat kon niet volgens de Luxemburgse wetgeving. En toen is het gesplitst. Daarna hebben ze in Luxemburg de wet veranderd. Maar zo zijn ze van het huis van Oranje-Nassau afgekomen in Luxemburg. Maar die maar even terzijde. Maar het gaat over een personele eenheid tussen van Israël en Juda. Het zijn twee volkeren. Dat was het hiervoor al heel lang. David was hier in elk geval al 7 jaar koning over zijn eigen stam. Zo heette dat. En daarna, ze hebben hem tot koning gezalfd, hebben we in de tijd gelezen. En nu wordt hij ook koning over Israël. En als David onder wat hectische omstandigheden, dat hoort trouwens ook zo, onder hectische omstandigheden het koningschap, zijn koningschap overdraagt aan Salomo, zegt hij later ook, zegt hij tegen Bathsheba, het zijn niet helemaal zijn laatste woorden, maar het scheelt niet veel, dan zegt hij, ik heb Salomo koning gemaakt over Juda en Israël, of over Israël en Juda. Dus dan gebruik je nog steeds de beide termen. Zo van, het was toch een gedeeld rijk, eigenlijk. En dat moet u vooral niet vergeten, omdat wij tot vandaag zitten met de... Ik hoorde hem gisteren nog voorbij komen. Ik weet niet meer waarover het ging. Televisie zal het wel geweest zijn, radio, weet ik veel. Over Mozes en Juda en de uitleiding, de exodus van het Joodse volk uit Egypte en zo... Gisteren was zondag. En dan komt er allemaal dat soort dingen voorbij. Enzovoorts. Jacobine Geel en andere dames die dan met elkaar... Nou ja, laat maar zitten. Want ik wist dat er één dame zou reageren. Ah, wel vriendelijk. Dank, Eve. Maar zo ging dat. En hebben ze het weer over het Joodse volk enzovoort. En ik vind dat... ergerlijk. Omdat die mensen die zitten te praten, geven daarmee blijk van dat ze niet weten waar ze het over hebben. Zo is het nou eenmaal. En ook Joden doen dat, maar die doen dat met genoegen, want die willen liever niet weten dat er naast het Joodse volk ook nog een volk Israël bestaat. Volgens de Bijbel, want pas in de, voor wat er ook van ons en over verteld wordt, want volgens de Bijbel zullen ze pas weer één worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Met grote nadruk, ik kan niet missen. Het moet dus nog gebeuren, en als het nog niet gebeurd is, zijn er tot vandaag twee volken. Ongeacht wie het zijn, want dat schijnt problematisch te moeten blijven, maar... Niet dat ik die problemen heb, maar het gaat er maar om dat we dat zien. Hè? De hele Bijbel door is dat wel zo. Dat is niet nieuw, dat is niet een vondst, dat is niet een gimmick of een truc of iets dergelijks. De hele Bijbel door is dat zo. Juda staat los van Israël. Dat zijn twee verschillende dingen. Juda maakt officieel deel van Israël uit in de zin van... het erfgoed van vader Jacob onder de naam Israël, maar als het gaat over volkeren, blijken het er toch twee te zijn. En je blijkt Juda altijd een andere koers te varen dan de rest van Israël. En die rest heet Israël. Die draagt de naam. Dat is de erfgenaam. Dat komt door het eerstgeboorterecht. Dat men ook heeft weggeredeneerd. Dit is een lange inleiding, maar de vraag is natuurlijk dat als er staat, toen kwamen alle stammen van Israël tot David de Hebron, willen we toch weten hoeveel stammen dat waren. Of het belangrijk is? Nee. Ik denk het niet. Maar de vraag is, zijn de Joden daar nou weer bij? Of blijft Israël gewoon wat het de hoofdstukken hiervoor al was? Al die andere stammen, maar niet Juda. En daarna zeg ik, nou, de vraag is eigenlijk academisch. Maar binnen het kader van het schriftgedeelte zou ik zeggen, ja, Israël, dat was wat onder Saul was. Het andere was Juda. En als nu de stammen van Israël tot David de Hebron komen om hem tot koning te maken, sluiten ze zich daarmee dus aan bij Juda. En dus zijn het de andere stammen van Israël. Ik zeg niet 10, ik zei ook niet 11, het zouden er zelfs wel 12 kunnen zijn namelijk, want Israël bestaat uit 13 stammen. Dus je zit altijd ook met dat probleem. Maar ik bedoel dit, als je terugkoppelt naar hoofdstuk 3, dat is gewoon in mijn Bijbel nog steeds één bladzijde eerder. Dan ben je bij Abner, die op een gegeven moment overstag gaat, dan wel bakzeilen haalt. Ik heb geen verstand van zeilen, maar zoiets is het. Hij haalt bakzeil dan wel en gaat overstag. Hij gooit het roer om, of wat hij maar doet. En hij zegt, ik ga Israël uitleveren aan David. En oprichten de stoel van David over Israël en over Juda. Van Dan tot Beersheba, dat was in vers 10. Hij ging Israël uitleveren. Dat is niet Juda, hij ging Israël uitleveren aan David. Dat is wat hier gebeurt. De belangrijke gebeurtenis, ja, het belang van die gebeurtenis wordt hier niet vermeld. Het is gewoon een historische gebeurtenis. Dat het een belangwekkende gebeurtenis is, ja, dat is zeker zo. Het wordt dan ook inderdaad letterlijk net zo vermeld in 1 Kronieke 11. Dat staat er in uw Bijbel waarschijnlijk wel bij. Oh, heb je dat ook onder vers 1? De verwijzing naar 1 Kronieke 11. Vanaf vers 1. Die hele pericoop is namelijk letterlijk gelijk. Dit verhaal staat dus exact letterlijk twee keer in de Bijbel. Dat is één ding. Het andere is dat in ieder geval ook Psalm 78... wordt hier aangehaald, althans wordt naar verwezen, of althans zegt hetzelfde. En dat staat erbij in mijn Bijbel namelijk ook, dat is correct. Maar het is minimaal, want waar we mee van doen hebben, maar dat blijkt pas in hoofdstuk 7, is de instelling, als je dat zo kunt zeggen, denk het, de instelling van de aanstelling mag ook, opstelling, de instelling van het Davidische koningshuis. Hier wordt David koning over alles wat maar Israël kan genoemd worden, dat is inclusief Juda overigens. En het idee is dat dat koningshuis, ja, of het een huis wordt, dat is nog maar de vraag. Maar dat staat dus in hoofdstuk 7. Dat het een huis wordt. Dat wil zeggen, met erfgenamen. Een dynastie dus, zoals je dat dan noemt. Ja, dat is van belang, want dat koningshuis zou voor immer zijn. Voor eeuwiglijk en altoos. Zou nooit verdwijnen. Dat bespreken we natuurlijk pas bij 2 Samuel 7. Maar de roots daarvan liggen dus niet in 2 Samuel 7, maar liggen hier. Dit is de historische gebeurtenis waarbij dat koningshuis gevestigd wordt. En het bestaat dus kennelijk tot in onze dagen en tot Sint-Jutemus en dan nog een heel stuk. Ik bedoel gewoon voor altijd. Dat is het. En zoals gezegd, dat vind je hier niet vermeld. Maar je vindt het later vermeld, een paar hoofdstukken verder, waar de Heer tot David zegt. Daar is men kennelijk ook nooit op bedacht, want men leest er overheen. Maar goed, ik doe mijn best daar niet op in te gaan nu. Dat komt over een paar weken wel. Wat uitgebreider. En dan zal ik met u ook nog enige andere schriftplaatsen in dat verband aanhalen. Want er zijn nogal wat schriftgedeelten die daarover spreken, met name in de psalmen. En dat van belang is. Ik kan het ook wel negatief zeggen. Want dat moet eigenlijk deze tijd, hè. Het is, morgen is het 31 oktober, nou ja. 500 jaar en 95 stellingen en wat het maar was. De negatieve kant van het verhaal is, men heeft dit soort dingen verdonkeremaand, verduisterd, genegeerd, eroverheen gewezen, weggeredeneerd, buiten de catechismus gehouden. Al weet ik niet helemaal precies wat daarin staat. Dat ben ik vergeten, want ik heb een slecht geheugen. Maar men heeft het eruit gelaten omdat men het koningschap van Christus op basis van zijn afkomst, zijn aardse menselijke afkomst, wel te verstaan, heeft men zoveel mogelijk weggeredeneerd. Ja, in het christendom, ja, waar anders? Daarbuiten hoeft dat niet. In het christendom heeft men dat gedaan. Waarschijnlijk omdat men binnen het christendom, ik ga het lelijk zeggen hoor. Waarschijnlijk omdat men binnen het christendom ook zegt, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Althans niet letterlijk. En men redeneert het eventueel weg naar een geestelijk koninkrijk. Waarbij dan volstrekt onduidelijk blijft wat men daar dan in Gods naam onder moet verstaan. Waarschijnlijk helemaal niks. Daar komt het op neer. Want men wil nou eenmaal van de aardse macht van Christus af. Want die hebben wij liever. En met onder wij versta ik dan iets waar ik helemaal niet bij hoor, waar ik verder van sta. Maar onder wij wordt dan verstaan de kerk. Whatever. Want het christendom al zodanig heeft de macht aan zich getrokken. Met kronen en alles en kerkvorsten. En grondwet is een recente vinding. Dat leg ik u een andere keer uit waarom. En grondwet heeft men trouwens eigenlijk ook uitgevonden om van de koning af te geraken. Dus een heel belangwekkend stuk Nederlandse geschiedenis uit de 19e eeuw. Waar men haalde hier een koning binnen en heeft zich van hem meteen ontdaan door een grondwet te maken. Nou was de koning daar niet op tegen, maar de eerste niet, maar de tweede kreeg een groot. Nou, de eerste ook, kreeg er ook problemen mee op zo'n lange termijn. En de tweede al helemaal. En met de rest zal ik u niet vermoeien. Dus het is dus te gecompliceerd en ook niet nu aan de orde. Maar wat men doet, is zich ontdoen van Christus als koning. En men heeft van de kerk zelf het koninkrijk gemaakt, zodat er ook inderdaad geen plaats, ik kan het niet nadrukkelijk genoeg zeggen, en ik blijf het nog wel een paar maanden herhalen. Men heeft zodanig geregeld en de theologie zodanig in elkaar gestoken dat er geen plaats is voor een koninkrijk van Christus op aarde. En degene die meende dat Christus toch een koninkrijk moest hebben op aarde, die zijn op de meest gruwelijke wijze vervolgd geworden in de loop van de geschiedenis. Ja, dat is zo. Zoals in ieder geval de Gileasten zoals wij. Wij zijn sowieso ketters. Gileasme schijnt ook erg nare ziekte te zijn overigens, maar die maar te zeiden. Dokter, ik heb last van giliasme. Was ook weer. Had je die al af of niet? Nou ja, hou erin, maar zoiets. En dan had je nog de lui die meende zelf al een voorschot te moeten nemen. Dat is natuurlijk ook onbijbels. Maar die een voorschot hebben willen nemen op dat koninkrijk en zelf dus al zo'n rijkje zijn gaan stichten ergens. Eerst in Europa, later in het buitenland. En een bepaalde categorie van de zogenaamde wederdopers heeft dat dus ook inderdaad geprobeerd. Enzovoorts. Die zijn echt hevig vervolgd geworden. Al waren ze protestant. Nou ja, niet rooms-katholiek dan. Maar toch maar. Ga er maar niet verder op in. Maar de kerk heeft in de loop van de eeuw altijd zijn macht hier op aarde willen vestigen, zo zit dat. En dat is één ding, maar de consequentie daarvan is, en soms zeg ik op ironische wijze dat dat ook de bedoeling was, ze hebben daarmee de toekomst van onze Heer Jezus Christus weggeredeneerd. En ze hebben daarmee ook de beloften aangaande het Davidische koningshuis moeten wegredeneren en vooral moeten negeren. Dat hebben ze ook gedaan, zodat als je het nu vertelt, dan zeggen ze, wat is dat voor onzin? Dat heb ik dan nog nooit gehoord. Dat kan niet waar zijn. Maar is het op een misverstand? Heeft nooit iemand verteld? Er is niks over gezegd of geschreven? Dan zeg ik, nou, dat is gewoon omdat je helemaal niet weet wat er over geschreven is. Want dat is een misverstand. Er is wel over geschreven, maar men heeft het genegeerd. Men wil het domweg niet weten. Men heeft van de Bijbel een boek gemaakt zoals nog meer van die mystieke boeken in de wereld rondgaan enzovoort. Maar dat het gewoon een historisch verslag is van een werk dat God op aarde doet. En wat hij doet specifiek met het volk Israël. En dat hij wel degelijk een koninkrijk op aarde zou vestigen enzovoort. Ja, en dat van David ook zou continueren de eeuwen door overigens. Ja, zeker, ook in onze dagen. Ja, daar heeft men helemaal geen idee van. En het idee dat hij uit het huis en geslacht van David was, dat wordt weliswaar gememoreerd, omdat het moeilijk anders kan. Rond kerst, want het is zo weer kerst, dat weet u. Dan, u weet wel, dan staat dat. Hè, van, want Lucas 2 moet dan... we hebben bijna geen verslag van omstandigheden rond de geboorte van Jezus. We hebben alleen Matthäus 1 en Lucas 2. Meer hebben we niet. Echt niet. En Matthäus 1, ja, dan, dat begint met Jozef, gij zonen Davids. En Lucas 2 gaat over Jozef, gij zoon van David, was uit het huis en geslacht van David, enzovoort. En God in de hemel zal hem de troon van zijn vader David geven, gezegd over het kind dat geboren moest worden nog. En dan zit je er dus aan vast, maar met kerst is het feest en hoef je niks serieus te nemen. Dat moet je in gepaste dronkenschap doorbrengen, denk ik ook wel eens stiekem. Maar en dan vergeet je dat vanzelf allemaal weer, toch? Want in de rest van het jaar moet je daar niet mee aankomen. Hij is uit het huis van David. Hoezo? Hij is de rechthebber op de troon. De koning. De koning der koningen, de heer der heren. Enzovoorts. En de oorsprong daarvan ligt hier, hier in 2 Samuel 5. Toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron, waar hij al koning was over Juda, in elk geval. En zij spraken, zeggen een paar dingen, en dan staat hij heel kort, heel laconiek, je leest er zo overheen. En als je erover nadenkt, denk je, wat een rare constructie is dat hier toch. Er staat, ze zeggen, zie, wij zijn uw gebeente en uw vlees. En daartoe ook tevoren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende. Dat is punt 2. En punt 3 is, ook heeft de Heere tot u gezegd, gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult tot voorganger zijn over Israël. En dat is het dan. En zo, al zo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron en de koning David. En nou is het ineens de koning David enzovoorts. En de argumentatie waarmee ze komen wordt kort vermeld en het zijn 3 argumenten. De eerste is, wij zijn uw gebeente en wij zijn uw vlees. Wij zijn familie, wij horen bij elkaar. En dat is goed opgemerkt omdat in Deuteronomium 17, je vraagt je af wat wisten ze van de Mosaïsche wet? En hoe wisten ze dat? En hadden ze daar een exemplaar van? Een paar jaar voor de uitvinding van de boekdrukkers, bedoel ik maar, hè? Maar in Deuteronomium 17, waar ze kennelijk weet van hadden, lezen wij vanaf vers 14 over wat men noemt de verkiezing van een koning en diens plichten. Het is een merkwaardig opschrift, omdat van oudsher koningen helemaal niet verkozen werden. Behalve in Nederland, waar men de volgende 1632 heb ik het over. Wanneer was het? Statenvertaling. En vroeger heeft men die koppen er niet boven gezet. Misschien pas later, maar wanneer het maar was. 1618 en 1619 is de opdracht geweest. voor die vertaling. Nou goed, toen hadden we in Nederland überhaupt geen koning. De laatste koning die we hadden was Philips II. Dat is dus niet die uit Eindhoven, dat u dat weet, hè. Je weet niet wat men tegenwoordig nog, sorry, wat men tegenwoordig nog aan geschiedenisles krijgt. Maar Philips II, dat was de koning van Hispanje. Die wij altijd geëerd hebben. Volgens iemand die trouwens Philips heette, maar die wij kennen als Mannix. Maar dat was zijn achternaam. Hè? Ja, ja. De man heette Philips van zijn voornaam, hij heette Mannix. En hij was heer van Aldegonde. Dus het was Philips van Mannix van Sint-Aldegonde, maar Philips laten we weg. Want ja, het was in de 80-jarige oorlog wat weer te maken hebben met Philips. Dat was nummer 2, Philips II. Weet u wel, die koning van Spanje. Die moesten wij niet. We hebben hem een akte van, hoe heette dat ding ook weer? Van verlatingen gegeven of zo. Hoe heet dat akte? Ja, is dat zo? Oh, ja, dat bewaren ze nog in Den Haag, dat weet ik wel. Het Nationaal Archief. Hè? Ja, hè? Ja. Dus we hebben de koning afgezworen. Daarom zijn we ook Calvinistisch geworden in plaats van Luthers. Want Luthers vond dat je de koning trouw moest blijven. En dat het volk de overheid moest gehoorzamen enzovoort. In Nederland kwam dat minder uit, want we wilden van die Spanjaard af. Toen zijn we dus hebben een beroep gedaan op Calvin. Zo is het gekomen eigenlijk, want in de rest van Europa was het toch heus, althans op het continent, is het Luther gebleven. Hè? Dat weet u toch, hè? Alleen hier in Nederland zijn we Calvinistisch en een stukje van Zwitserland. Maar ja, daar woonde die man natuurlijk, Calvin. Toch? Echt waar, hoor. Niet maar een verhaal. Maar hier vind je wel degelijk. Ja, hier noemt men het de verkiezing van een koning en dienstplichten vooruit. Maar er staat iets als: wanneer gij zult gekomen zijn in het land, vers 14, dat u de Heere uw God geeft, en gij dat erfelijk zult bezitten en daarin wonen, en gij zeggen zult: ik zal een koning over mij stellen. Toen ze dat eenmaal zeiden, ik zal een koning over mij stellen, is hun dat tamelijk kwalijk genomen. Weet u nog? Toen kwamen ze bij Samuel en zeiden, we willen een koning. En toen was Saul ook gepikeerd en ik dacht dat de Heer ook wel gepikeerd zou zijn. Dat was ook zo. En de Heer zei, laat ze maar, trek het je niet aan, joh. Ze verwerpen mij. Maar weet je wat, we zullen ze een koning geven. Neem je oliekruikje en dan heb ik wel iemand. En zo zijn ze aan Saul gekomen. En daar zijn ze niet blij van geworden. Uiteindelijk. Nou ja, we hebben ons door die geschiedenis hier nu heen geworsteld. Dus ze komen niet meer op terug nu. Maar ze hebben dat gedaan. Maar daarna in tweede instantie kregen ze dus toch een koning. Daar hebben we het nu over. Maar hier staat het al, hè. Als gij zult zeggen, ik zal een koning over mij stellen, als al de volken die rondom mij zijn, zoals alle volken. Want gek genoeg, ook onder de Joden is dat nog steeds actueel. Zij proberen nadrukkelijk hun eigen identiteit te bewaren. Ze zijn anders dan anderen, ze zijn het uitverkoren volk. En toch willen ze zijn als alle volken. Ze willen niet gediscrimineerd worden. Wij mogen geen onderscheid maken tussen Joden en heidenen, maar zij doen het wel. Want zij zijn maar niet heidenen. Zij zijn Joden. Ze zijn het uitverkoren volk. Enzovoort. En dat roepen ze hard genoeg. Om sommige christenen tot diezelfde uitspraken te verleiden. Om te zeggen, ja, maar zij zijn het uitverkoren volk. En even kort dan, voor de goede orde en voor degenen die hier niet zijn. Degenen die hier niet zijn. Zijn ze dan niet het uitverkoren volk? Dan is mijn antwoord, dat hangt er vanaf wat je onder uitverkoren volk verstaat. maar naar Bijbelse maatstaven. Waren ze uitverkoren volk en zullen ze dat zijn, maar zijn ze dat niet, want het zijn wij. Wij zijn Gods volk, wij als gelovigen. En niet de Joden. Aan hun waren de woorden Gods toebedrouwd. Maar het is van hen weggenomen en gegeven aan ons. En daarom zijn wij een heilig volk, enzovoorts. Een koninklijk volk, een priesterlijk volk, lees het maar na in Petrus. En als je daar dan af wil, dan zeg je, maar Petrus had het weer over anderen. En zo redeneert men die dingen weg. Ja, daar kan ik niet aan beginnen om er allemaal op in te gaan. Maar ik hoop dat u begrijpt de eigenaardigheid ervan. Hè? Ze wil aan de ene kant zijn als alle volken. En aan de andere kant. Maar ze zijn niet als alle volken. En daar beroemen ze zich ook op. Dus het blijft wat inconsequent. Dat is wat de Heer ook kwalijk neemt. Ze willen zijn als alle volken. Daarom moesten ze ook een wet. Iedereen heeft zo'n wet. En daar zijn ze niet gelukkig van geworden. En toen moesten ze een koning. Iedereen heeft een koning. Daar zijn ze ook niet gelukkig van geworden. Toch komt er een keer de omstandigheid dat ze een koning zullen hebben zoals alle volken. Maar ze hebben dan allemaal met elkaar maar één en dezelfde koning. Dat heet dan de koning der koningen. Dat is dus de Messias. Dat is Christus. Hebben we die nog? Ja. Nou goed. Wanneer je dan zult zeggen, ik zal een koning over mij stellen als alle volken die rondom mij zijn. Vers 15, zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen, dien de Heere uw God verkiezen zal. Heb je dat? Niet het volk kiest de koning. De Heere uw God kiest de koning. Want macht komt niet van onderaf, dat denken wij wel, dat hebben ze ons sinds de kleuterklas of wat het maar was geprobeerd wijs te maken. Nou, mij niet trouwens, maar ik heb de indruk dat het in onze dagen wel gebeurt. Macht komt niet van onderaf, macht komt van bovenaf. Dat is de aard van de hiërarchie nou een keer. Macht wordt uitgevoerd van bovenaf. Vandaar dat die dames en heren in de nacht, die liggen altijd in een spagaat. Want ja, aan de ene kant weten ze donders goed dat macht van bovenaf komt. Je moet vriendjes hebben en je moet carrière maken. Je bent afhankelijk van mensen die boven je staan. En als je die kandidaat wil stellen voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Ik roep maar wat van het burgemeesterschap van Amsterdam. Hier moet het toch doen. Maar ja, als Pechtold dat dan doet, dan zit je niet best. Maar hadden we het al over? Nou ja. Macht komt van bovenaf. En wij denken dat er van onderaf moet komen. Nou ja, maak je dat maar eens wijs in Barcelona dan. Zitten ze met hetzelfde probleem. Het is altijd dat spagaat. En die politici moeten het volk zodanig manipuleren dat het volk de macht geeft aan hen. Het is de omgekeerde wereld. En dat weten ze wel, want ze komen aan hun baantjes niet van onderaf. Dat komt echt van bovenaf. Hoe dan ook. Maar goed, dat is het probleem. Maar gij zult verkiezen die de Heere uw God verkiezen zal. Dat wil zeggen, gij zult tot koning over u stellen, neerzetten en als zodanig erkennen degene die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden, en dan komt hij, want hier gaat het nu eigenlijk om. Uit het midden uw broederen zult gij een koning over u stellen. Gij zult niet vermogen over u te zetten een vreemde, een foreigner, een vreemde man die uw broeder niet zij. Want het volk wordt geacht te bestaan uit broeders. Dat betekent gewoon, het volk bestaat uit één familie. Een volk is een volk omdat het volk een gemeenschappelijke één stamvader heeft. En dat wordt problematisch. Wij hebben in Nederland, maar ik moet mij niet met politiek bemoeien, maar het zijn goede voorbeelden, denk ik, die iedereen zou kunnen begrijpen. Mooie populistische voorbeelden, denk ik dan. Nederland heeft de reputatie van een tolerant land te zijn waar vluchtelingen welkom waren de eeuwen door. Dat is ook zo. Maar dat was toch dan in het algemeen vluchtelingen met dezelfde afkomst en aard. Blanke Europeans, hoe heet zoiets? Caucasiërs, hoe moet je dat dan zeggen? Indo-Germaans of Arisch mag niet meer. Sinds ik geboren ben mocht dat niet meer. We mogen niet meer zeggen Arisch, dat was trouwens een idiote aanduiding als u mij vraagt. En berustend op een misverstand, maar dat even tezijde. Maar die wel, omdat die familie zijn namelijk, dat kan nog. En in de familie heb je ook buitenbeentjes. En onder deze families en volkeren heb je ook buitenbeentjes. Je hebt een vreemde snoeshanen tussen en rare kostgangers. En hoe dat allemaal maar eten mag. Ja, maar in onze dagen komen ze echt van buiten en met een andere afkomst en dat soort dingen meer. En die zou je in ieder geval niet in het bestuur moeten hebben. Nou ja, hier staat dat je die niet tot koning moet maken. Dan zegt u misschien, maar dat gebeurt toch ook niet. Dan zegt nou, dit volk, dit is Deuteronomium. Het volk kwam net uit Egypte en terwijl ze hier zijn, zijn de Amalekieten aan de macht in Egypte. Met de Bijbelse term, hè? Anders moet ik zeggen de Hyksos. Maar goed. Want u weet hoe dat ging, hè? De Israëlieten werden verlost uit Egypte. Egypte ging naar de... zat in de misère. Dat heb je al gauw als je in Egypte zit, maar dat leg ik een andere keer dan wel weer uit. Maar in, het Rijk was in elkaar gecollapst. Gestort. Geïmplodeerd, of hoe het maar heet mag. En Israël was eruit en toen kwamen ze de Amalekieten tegen en we weten nu nog niet waar de Amalekieten gebleven zijn. Natuurlijk weten we dat wel. Er lag heel land voor ze open daar. Daar zijn ze naartoe gegaan, ze hoefden gewoon rechtdoor te lopen. He? Alleen Israël en de Amalekieten moesten even langs elkaar heen. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Ze kwamen elkaar tegen. En de Amalekieten zijn Egypte binnengegaan, in het Egyptisch bekend als de Amu, en via het Grieks heten ze de Hyksos. Ja, dat is wat er gebeurd is. En tegen de tijd van David werden ze weer uit Egypte verdreven, vandaar dat we in de dagen van David ineens Amalekieten weer tegenkomen. Nou ja, en Egyptische mannen. Die slaaf zijn van Amalekiet en andersom en wat het maar was. En, maar goed, daar kom ik nou niet op terug, dat hebben we in de tijd aangehaald. Hè. Maar daar had je dus al die verschillende dynastieën, dat waren weer mensen van andere volkeren. In Europa heb je weliswaar die wisseling ook gehad, want u wordt geacht te weten dat het Britse koningshuis hartstikke Duits is, hè. Van Hannover zijn ze eigenlijk, van, enzovoorts. Hè. En van Battenburg trouwens, maar... Hè? Ja. En ja, Battenburg, en dat is ook maar de naam van zijn moeder, dus het is een beetje ingewikkeld allemaal. Maar vooruit maar weer. Maar er is nog wel eens een keer een wisseling geweest enzovoorts. Maar het is toch echt één grote familie. Niet alleen die koningshuizen in Europa, maar al die Europeanen. Het blijft gewoon binnen een familie. En zo hoort het ook. Nou goed, en dat is wat hier staat. Uit het midden uw broederen zult gij een koning over u stellen. Gij zult niet vermogen over u te zetten een vreemde man die uw broeder niet zij. En daarna komen allerlei voorschriften en ook waarschuwingen. Dat het ook wel een beetje een kostbare aangelegenheid is. Maar er staat ook niet dat ze het niet moeten doen. Of iets dergelijks, of dat het niet kan. Het gaat erom dat het wel zo zou gebeuren. En dit zijn de consequenties. Verder hou ik me er niet mee bezig. Maar het zou familie moeten zijn. En dat is punt 1. Dat aangehaald wordt hier door die 10 stammen. Zij zeggen, zie wij uw gebeente en uw vlees zijn wij. Want ja, ze waren wel van een andere stam, of van andere stammen, want David was uit Juda en al die anderen waren dat niet. Maar ze zeggen, wij zijn toch familie. We zijn Israëlieten, we hebben dezelfde achtergrond. Als je maar ver genoeg teruggaat, natuurlijk. Maar doe maar. Maar dat is het argument, dat weten zij blijkbaar. Dat dat een argument is en dat het deel uitmaakt van de Israëlitische wetgeving. En het andere was, en dan ben ik weer terug in 2 Samuel 5. Daartoe ook tevoren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende. Want uitleiden en inleiden, uitgaan en ingaan, zijn de termen ter aanduiding van het praktische leven. Dat is wat een mens in zijn leven doet. Uitgaan en ingaan, ingaan en uitgaan. Zich bewegen, dat is communicatie. Beweging, dat is wat leven immers is. Beweging ook, en communicatie. En als de belofte is, hij zal uw uitgangen en uw ingangen bewaren, wil zeggen, hij ziet toe op heel uw leven, op uw doen en laten. En ook in wat aardser en ook in politieke omstandigheden wordt gesproken over uitgangen en ingangen. Hij zal u geven de poorten uw vijanden, wordt tot Israël gezegd. Ik meen in de profetieën van Biljam, weet ik nou niet zeker, maar dat meen ik. Dat bezit, of hij zult de poorten uw vijanden bezitten. Dan kun je hun in- en uitgaan controleren en waarschijnlijk ook letterlijk. Nou ja, de zeestraten controleren, dat doe je vanuit Duinkerken, weet u nog. We hadden het toch over de 80-jarige oorlog, dus nou kan hij wel weer even. Slag bij Nieuwpoort, weet iedereen toch. Maar ja, Maurits was onderweg naar Duinkerken. Om die Duinkerker kapers een lesje te leren. Want ja, die beheerste daar het kanaal. En daarmee het nou van Calais. En daarmee de zeevaart van Nederland. Ze die wilden ontwijken, die lui moesten ze helemaal om het noorden, om Schotland heen varen. Dat is toch een flink end om. Dus vooruit maar weer. Hè. En vandaar dat de Engelsen nog steeds prijs stellen op het bezit van Gibraltar. En vroeger had je dan nog Singapore, Hongkong en wat het maar was. En de Kaapstad. Ja, de Bosporus speelt ook een rol. Constantinopel. Belangrijke plaats. Daarmee kun je de Russen uit de Middellandse Zee houden. Maar dat lukt niet echt. Met die Turken van tegenwoordig. Maar goed, het gaat om de poort van uw vijand. Het gaat om het bezit van. Enzovoort. Dat is wat het is. En hier staat over David gezegd dat hij Israël uitvoerde en inbracht. Het leven, het bestaan van Israël als het ware controleerde. Nou ja, bij historisch weten wij eigenlijk alleen uit de Bijbel dat David hiervoor die Filistijnen in hoge mate onder controle bracht. Maar met deze woorden zeggen ze natuurlijk nog veel meer. Dat in de praktijk David het bestaan van Israël beheerste, toch, al was hij dan officieel niet de koning. Het koningschap van Saul was hoge mate zelfs afhankelijk geworden van de verdiensten van David, al was het maar als legeraanvoerder. Maar goed. Maar ze verwijzen, dat is punt 2. En punt 3 is de tweede helft van vers 2, dat is punt 3. Ook daartoe, bovendien, heeft de Heere tot u gezegd, gij zult mijn volk Israël wijden. Waarbij toch de klemtoon komt te liggen op niet Juda, maar Israël. Niet maar, hij zou niet alleen maar koning zijn over Juda, maar over Israël, in elk geval. Hoe ze dat weten, ja, daar beginnen we niet weer over, maar het is de uitdrukking ook uit hoofdstuk 3, vers 17. Vers 18 eigenlijk. De Heer heeft tot David gesproken, zegt Abner. De vertegenwoordiger van Saul dus, en inmiddels van Isboset. De Heer heeft tot David gesproken, zeggende: door de hand van David, mijn knecht, zal ik mijn volk Israël verlossen van de hand der Filistijnen, van de hand van al hun vijanden. En kennelijk weet Abner donders goed dat de naam Israël berust, niet bij Juda, maar bij Efraïm. En dus binnen het rijk van Saul. En dat vind je hier dus min of meer herhaald in 2 Samuel 5. Want daar staan woorden van diezelfde strekking. Ook heeft de Heere tot u gezegd: gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult tot voorganger zijn over Israël. Terminologie, zelfde terminologie, voorganger en zo wordt gebruikt voor Saul. Maar nu wordt hij toegepast op David en er wordt vastgesteld dat de Heere zelf dit bepaald heeft. En let dan op dat het woord voorganger in het Oude Testament gebruikt wordt als een synoniem voor koning. Een voorganger zijn over Israël. Nou, er zijn drie argumenten waar weinig tegen in te brengen valt, blijkbaar. Bovendien, veel keuze hebben ze verder niet. En ook uit gewone pragmatische overwegingen ligt het voor de hand dat ze zeggen: oké, dan sluiten we ons bij David aan. Het is niemand anders, met het huis van Saul gaat het slecht, voor zover dat een huis was. Maar van Isboset is niks terechtgekomen. De enige die we nog kennen en die ons geïntroduceerd werd hiervoor was die Mephibosheth, weet u nog? Ja, die is kreupel. Dat kan niet wat worden, met excuses aan Roosevelt dan, maar... Die Amerikaanse president in de rolstoel, ja. Nou ja. Kortom, alzo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron. En onder oudsten te verstaan de hoofden van de verschillende clans, families, groepen in de samenleving. Dit is een klassiek beginsel. Want zo zit van alles de hiërarchie in elkaar, nou een keer. En in vele landen is dat nog zo trouwens. Dat is het dilemma ook geweest van... we hebben het er nou toch over, dus vooruit maar weer. Dat is het probleem geweest van de verhouding tussen Nederland en Indonesië. Nederlands-Indië. Je weet wel, dat is het probleem dat elke keer weer opgerakeld wordt enzovoort. En het Nederlandse kolonialisme en hoe slecht de Nederlanders de Indiërs wel niet behandeld hebben. En dat soort dingen meer. Maar het probleem is dat het daar in Indië was een totaal andere cultuur met inderdaad stamoudsten en plaatselijke vorsten enzovoorts. En Nederland heeft daar niet de vinger tussen kunnen krijgen. Integendeel, ze hebben geprobeerd om dat systeem naar hun eigen hand te zetten, maar dat betekent dat er dus ontzettend veel corruptie was enzovoorts. En dat wordt inmiddels Nederland in de schoenen geschoven natuurlijk, maar toen maar. Nee, het was niet fraai, wat daar, waar in de wereld is, gebeurt het dan wel fraai. En waar die twee verschillende culturen naast elkaar staan, u weet wel, die met de, hoe noemt men dat, met die hiërarchie van bovenaf, zoals in Indië. En in Europa waren we bezig met de zaak precies omgekeerd te doen, met opkomst van socialisme, democratie, Franse revolutie, alles op zijn kop. Nou ja, alles op zijn kop, alles wat een kop had ging eraf trouwens, maar een omgekeerde wereld. En er moeten omhooggevallen ambtenaren moeten daar zien de zaak in Indië onder controle te houden, waar al die opperhoofden en zo van bovenaf en door erfrecht in hun positie zijn terechtgekomen en als zodanig door het volk ook geëerd worden. Daar kom je nooit tussen. En als een van beide partijen dan zegt dat er wat onrechtvaardigs gebeurt, hebben ze waarschijnlijk allebei gelijk. En hebben van beide kanten geredeneerd. Het is totaal verschillend. Daarom, dat verdraagt elkaar niet. Nou, meer zal ik daar niet over zeggen. Alzo kwamen alle oudsten van Israël, dat zijn de stamoudsten, de familiehoofden. En dat weten we zeker, want zo vinden we dat in de geschiedenis van Israël. Als er ergens een probleem is, dan wordt aangewezen uit welke stam het komt, uit welke familie en wat het man was allemaal, weet u nog? Dat is de, hoe het in elkaar steekt, ja. Maar ze komen tot David, tot de koning te Hebron. Leuk dat het woord koning nu uitdrukkelijk legitiem wordt, hè? Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron. En de koning David maakte een verbond met hen, een overeenkomst. Ze kwamen tot overeenstemming, dat is de enige echte betekenis van het woord verbond. En dat voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen, de Heer wordt erin betrokken en ze proberen dat te doen. Dus in overeenstemming, bewust in overeenstemming met de wil van de Heer. Die wordt erkend. En kennelijk hebben ze Deuteronomium erbij gehad. Vanwege, u bent vlees, we zijn van uw vlees en benen. En vervolgens, en de Heer heeft u kennelijk tot koning gesteld. Dat weten wij en dat erkennen wij nu. Dus dat gebeurt. En zij zalfden David tot koning over Israël. Als je het mij vraagt, is dit de derde keer dat hij gezalfd wordt? Want hij was oorspronkelijk door de Heer gezalfd. Nou ja, door Samuel dus. En daarna was hij gezalfd door de mannen van Juda. In de eerste was 1 Samuel 16, maar door de mannen van Juda is 2 Samuel 2, vers 4. Daarna kwamen de mannen van Juda en zalfden al daar David tot koning over het huis van Juda. En nu ook over Israël. En het wordt ook inderdaad apart gezien als twee huizen, want dat drukt zich ook uit in de chronologische gegevens die er dan weer bij staan, waar we dus al eerder bij terecht waren. Namelijk in vers 4, 30 jaar was David oud als hij koning werd. Dat is net zo oud als Jozef ooit trouwens. Maar 30 jaar was David oud als hij koning werd. En hij regeerde 40 jaar. Waarvan 7 jaren, in dit geval staat er 7,5. Maar 7,5 jaar, oké, 7,5 jaar. Te Hebron over Juda. En vervolgens regeerde hij 33 jaren over gans Israël en Juda. Dat is bij elkaar dus 40, eventueel 40,5 jaar. En dat is de tweede keer dat wij dat tegenkomen. Maar ik heb u vorige keer een vorige keer die andere schriftplaats ook gegeven, toch of niet? Weet je niet meer? Oké, dan komt hij. 1 Koningen 2, ik som het op, ik zoek die teksten niet op, maar ik vind het belangrijk dat je dat rijtje bij elkaar hebt. Om je bewust te zijn dat het niet maar 1 keer in de Bijbel staat dit, hè. Want er staat in 1 Koningen 2 vers 11, daar heet het, 1 Koningen 2 vers 11, daar heet het 40, namelijk 7 en 33... Hetzelfde vind je in 1 Kronieke 29, vers 27. 1 Kronieken 29, vers 27. Daar heet het ook 40 verdeeld in 7 en 33. Dan hadden wij 2 Samuel 2, vers 11. Daar wordt alleen gemeld het getal nu de dagen die David koning geweest is te Hebron over het huis van Juda is 7 jaren en 6 maanden. Dat is dus 7,5 jaar. Kom er zo op terug. Daarna zijn we hier terecht in 2 Samuel 5, vers 5. Waar het heet 40, namelijk 7,5 en 33. En dan hebben we nog 1 Kronieken 3, 1 Kronieken 3, vers 4. En daar heet het 7,5 en 33. Daar wordt de 40 niet genoemd. Maar gewoon 7,5 en 33. En als je nou vervelend wilt doen, dan zeg je dat volgens 2 Samuel 5 vers 5. Het sommetje luidt 33 plus 7,5 is 40. Zodat de Bijbel ook al niet kan rekenen. Hebben jullie nog? Er zijn echt mensen die zo naïef redeneren, hoor. Ja. Maar goed. Ik niet. Het enige, enige wat ons in het verhaal zou kunnen storen, is dat de 7 jaar in Hebron bij gelegenheid 7,5 jaar zijn in Hebron. 7 jaar en 6 maanden. Dan moet ik je zeggen dat de eenvoudigste verklaring daarvoor, en volstrekt afdoende verklaring daarvoor is, dat normaliter de regeringsjaren van koningen als complete jaren gerekend worden. Dat is een rekenwijze, dat ligt zeer voor de hand. Wij gebruiken dat ook, wij doen dat ook, 768 tot 814 Karel de Grote. Ik bedoel, dat zijn jaren. Ja, compleet. Dat zet je niet op. Wanneer was het dat en dat jaar? En dan hoef je niet te zeggen in welke maand. Dat doet er niet toe. Bovendien hebben wij, behalve dat dit volstrekt logisch is, dat het op jaren afgerond wordt, hebben wij de melding in de Joodse bron. In de Mishnah Rosh Hashanah, eerste vers, heel de opening daarvan, waarin vermeld wordt dat de eerste Nisan het begin is van het jaar, nieuwjaarsdag Rosh Hashanah, dat is het hoofd van het jaar. Ja, Rosh Hashanah is gewoon nieuwjaarsdag bij ons, het hoofd van het jaar. Dat is de eerste Nisan, is het hoofd van het jaar, Rosh Hashanah, voor de berekening van de feesten, de gezette hoogtijden des Heren. Kortom, het is maand nummer 1 en dag nummer 1 voor maand nummer 1. Dat is nog zo. Het is voor de berekening van de feesten, de gezette hoogtijden des Heren, Leviticus 23 of wat je maar wil. En voor de regeringen van koningen. Met andere woorden, de regeerperiode van een koning wordt altijd gerekend vanaf de eerste Nisan voorafgaand. En dan op hele jaren. Hebben we die? Dus als er nu, zal ik maar zeggen, het is oktober, het is het maand nummer 10. Nee, maand nummer 8 officieel, maar ja, dat is lastig. Maar als er nu een nieuwe koning zou komen, wat zijn regeerperiode zou bij ons gerekend moeten worden van 1 januari voorafgaand. Met andere woorden, aanstaande 1 januari begint hij aan zijn tweede jaar. Daar hebben we minder moeite mee, denk ik, met dat laatste. Maar zo werkt het. Je krijgt alleen problemen, je krijgt echt problemen als sommige koningen korter dan een jaar regeren. Die zijn er ook. Van de beroemde 100 dagen en zo. Zoals Jechonias bijvoorbeeld, regeerde 3 maanden en ik geloof 10 dagen. Dan heb je toch echt je 100 dagen. Legendarisch. Maar dat komt vaker voor. Maar die koning, hoewel die in de Bijbel bij gelegenheid wel erg nadrukkelijk genoemd wordt, blijkt in bepaalde tabellen, ook in de Bijbel, niet eens genoemd te worden. Want ja, heeft hij een regeringsjaar, dan moet je het van een ander afnemen. Want anders kun je niet doortellen. Want het is de enige tijdrekening die er bestaat. Hè? Er was nooit een kalender die doortelde. Dus je hebt alleen telling van regeringsjaren van koningen. In het zoveelste jaar van koning die en die. Het is niet alleen in de Bijbel, maar daarbuiten ook. Dan moet je dus afspreken wanneer dat jaar begint. En niet bij zijn aantreden, want anders moet je de data uit je hoofd leren. Of opschrijven in een tabel. Nee, het is altijd vanaf 1 Nisan. Het enige probleem dat je krijgt is dat je koningen tegenkomt die minder dan een jaar geregeerd hebben. Nou ja, je komt meer problemen tegen, want je hebt ook dat sommige koningen tamelijk vroeg seniel worden of anderszins gestoord zijn. En dan worden ze, dan komt er al een nieuwe koning, komt gelijktijdig. En dan is het bij de verschillende schriftplaatsen maar de vraag wat daar gerekend is. Maar ja, die problemen zijn al lang opgelost. Dus daar hoef je zich al helemaal niet meer druk over te maken. Dat is allemaal al lang uitgezocht. En sluitend, voor zover ik weet. Maar dat geldt voor alles wat ik zeg. Voor zover ik weet. Maar deze melding van de heerschappij van de duur van de heerschappij van David vind je dus op 5 plaatsen in de Bijbel. De vraag is niet naar inconsequentie tussen 7 jaar en 7,5 jaar. De vraag is eigenlijk waarom bij gelegenheid 7,5 jaar genoemd wordt. Nogmaals, dat is niet strijdig met 7 jaar. Maar voor berekeningen gewoon, maar waarom wordt het dan vermeld? Toch, bij gelegenheid. En zoals bijna altijd met dit soort vragen, de reden is een profetische. Ja. En hij is ook tamelijk voor de hand liggend, de achtergrond ervan. Want wij zitten in de Bijbel nou eenmaal met een jaartelling die bij gelegenheid 1,5 jaar verschoven is. En dat maakt de berekening in het algemeen lastig. De Joden die aanleg hebben voor allerlei wetjes, regeltjes en toestanden en weet ik veel, die hebben dan dus ook uitgedacht dat niet alleen 1 Nisan het begin van het jaar is, maar ook 1 Tisri. Dat is 1,5 jaar later, maar dat had u waarschijnlijk al begrepen. Dat is de 7e maand. En Tisri. En eigenaardig genoeg, in de Joodse kalender begint het jaar, in de kalender, begint het jaar op 1 Tisri. Dat wil zeggen, de nummering van de jaren op de Joodse kalender, die loopt van 1 Tisri tot 1 Tisri. Loopt niet gelijk op met de jaarindeling in zichzelf. Dat jaar begint op 1 Nisan. Maar de jaartelling begint op 1 Tisri. Dan gaat dus de kalender van de muur, komt een andere kalender en krijgt het jaar een ander nummer. Hebben jullie dat? En 1 Tisri, ja, dat is september, oktober, wanneer het maar valt. Met die Hebreeuwse schrikkelmaanden en zo, dus dat allemaal een beetje lastig. Maar het is pas geweest. Joods nieuwjaar. Dus ze hebben dus 2 nieuwjaarsdagen eigenlijk. 1 Nisan, 1 Tisri. En toen waren ze niet meer te stoppen. Ze hebben de 4, want ze hebben daartussendoor, ze hebben elke 3 maanden eigenlijk het begin van het jaar. En het heeft iets te maken met oogst en dat soort dingen meer. Ze hebben wat uitgevonden. Maar ja, het ligt voor de hand. Wij werken ook met kwartalen toch. Doen zij ook. Maar het is tamelijk ingewikkeld. Mocht u nou zeggen, ik vind het erg lastig, dit soort dingen, dan moet ik u zeggen, nou ja, dan heb je onze kalender kennelijk ook nog nooit over nagedacht. Want dit is oktober. En oct, ja, dat is, ja, als je octaaf heet, dan ben je de achtste, hè. En september, ja, dat is de zevende maand dus, want zo heet die. En november komt van de noon, de negen. En december van DK, dat is tien, enzovoort. We zitten dus ook twee maanden mis met onze kalender. En eigenlijk, deze nummering die ik nou noem, die in de naam zit, is het meest correct. Maar men heeft ooit januari tot maand nummer 1 van onze kalender gemaakt. Want vroeger begon gewoon het jaar bij de voorjaarsevening. Wanneer de lente begint dus. Dat is ook bijbels, daar ligt ongeveer op 1 Nisan. De berekening van Paas. Paas is dan 14 dagen later. Bij de eerste volle maan in de lente. Bij de eerste nieuwe maan. Ja, dat is de, daar begint het nieuwe jaar en daarmee officieel de althans astronomische lente. Wiskundig, volkomen sluitend. En daar zou maand nummer 1 moeten beginnen. Maar men heeft hem verschoven toen men de christelijke jaartelling introduceerde, achteraf. Want dat is ver achteraf gebeurd. Met wat rekenfouten erbij die wij niet eens meer kunnen nagaan. Dat is allemaal heel lastig voor ons. Maar toen heeft men bedacht dat de Heer Jezus geboren was op 25 december. En het begin van de nieuwe maand daarna, zodra het weer de eerste van de maand was, zal ik maar zeggen, heeft men gemaakt tot begin van het jaar. En dus werd januari maand nummer 1. That's it. Dat had maart moeten zijn. Als je bij maart begint, kom je netjes uit. Toch? Want dat is december, maand, en nog steeds DK 10. En januari 11, februari 12. Dan weet je ook waarom je schrikkeldagen daarachter zitten, want dat was het eind van het jaar. Die 29 februari was gewoon een extra dag aan het jaar gekoppeld. Maar men heeft hem verschoven. Hebben we dat? Men heeft dus ook de nummering bij ons ook veranderd. Dus als je daar in Exodus 12 tegenop loopt, als daar de Heer zegt, deze maand zal voortaan het hoofd van de maanden des jaars zijn, kortom, dit is voortaan maand nummer 1, dan verschuift het kennelijk een half jaar. Maar bijzonder is het niet, wij kennen dat in onze kalenders ook al en wij denken er nooit over na. Lastig genoeg en inconsequent, maar doe maar. Maar waarom dat is, dat halve jaar? Ja, dat heeft van doen met de wederkomst van Christus, want die 7 en die 33 hebben van doen met de zesde bedeling, dat wil zeggen de bedeling van de volheid der tijden, waarbij de 7 staat voor de 70ste week van Daniel en de 33 voor de 33 daarop volgende jaren, voordat Babel verwoest wordt en de 1000 jaren beginnen. 7 en 33. Maar ik ben van mening dat aan het eind van de 70ste week van Daniel, en dus als de 7 voorbij zijn, dat daar de kalender, die in Exodus 12 een half jaar verschoven is, opnieuw verschoven wordt. Nou ja, teruggeschoven wordt mag ook. Een half jaar. Met andere woorden, het is dan Nisan, maar het wordt alsnog Tisri. Zodat de intocht in Jeruzalem gelijk valt met grote verzoendag. Dat is het eigenlijk. Maar met nog het een en ander aan consequenties waar ik nou niet op in wil gaan. Gewoon, het is te ver buiten het onderwerp nu. Maar dat is de reden waarom het halve jaar vermeld wordt. Als de kalender namelijk een half jaar verspringt, ja, dan was het dan 7 jaar of 7,5 jaar. 7 jaar tot aan Tisri, of 7 jaar tot aan Nisan, maar Nisan wordt Tisri, dan ben je dus ineens 6 maanden verder. Dat is het. En verder kan ik het niet uitleggen of ik moet ingaan op de omstandigheden waaronder deze dingen zullen plaatsvinden. Zie? Maar historisch is het geen probleem. Als er volle jaren staan, is het altijd afgerond tot volle jaren, zou je toch moeten begrijpen. Dat is altijd zo. Hoe dan ook. Als er staat dat Jozef 30 jaar was toen hij koning werd, betekent het niet dat het op zijn verjaardag was, hoor. Aan het einde van de 70ste week van Daniël verwacht ik inderdaad iets met een half jaar, omdat nou eenmaal hier zo'n half jaar genoemd wordt. En een goede aanleiding daartoe vind ik ook in Openbaring hoofdstuk 8. Ik denk dat het vers 1 is. Ja. Want in Openbaring 6 zijn wij bij het zogeheten zesde zegel terechtgekomen van de zeven die aangekondigd waren. En die brengt ons aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want als men die zegelen en wat erbij gebeurt, wat erbij vermeld wordt, volgt, dan blijkt dat men inderdaad terecht is in de 70ste week van Daniël. Uitlopend op het einde ervan, gepaardgaande met de verduistering van zon, maan en sterren uit Openbaring 6, vers 12 en 13. Maar ik zeg het zo makkelijk, omdat het natuurlijk op een heel andere plaats in de Bijbel in hetzelfde verband genoemd wordt. Ik zeg het alleen om aan te geven, in hoofdstuk 6 kom je bij het eind van de 70ste week van Daniël. En wat er daarna vermeld wordt, is meteen een verwijzing naar alle 12 stammen van Israël. Dat is hoofdstuk 7. En het staat erboven. En erin ook uitgebreid. De verzegelden uit de 12 stammen. Waar komen die ineens vandaan dan wel? Waar zijn die dan? Waar zijn die dan? Het antwoord is natuurlijk, je bent voorbij de 70ste week van Daniël. En daarna begint dus inderdaad de terugverzameling van alle stammen van Israël, die weer één volk zouden zijn. En dat vind je hier dus ook. Ze worden in één opsomming gegeven. En Juda staat er gewoon tussen als één van de 12, wat meer worden er niet vermeld, zoals gebruikelijk. Maar het gaat over de 12 stammen van Israël. En dat is na de 70ste week van Daniël. Want de 70ste week van Daniël brengt inderdaad de bekering officieel van Juda, het Joodse volk, en daarmee het begin van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Het valt ook samen met zijn verschijning op de Olijfberg, dat hij zijn voet op de Olijfberg zal zetten, enzovoorts. Dat is na de 70ste week van Daniël. Daarna verwachten wij nog het zevende zegel dat geopend zou worden. Dat wordt gemeld in Openbaring 8, vers 1. En toen het, met een hoofdletter, want het is het lam, want die opent de zegelen sinds hoofdstuk 6 vers 1. Toen het lam het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Want die reeks van zegelen gaat verder na de 70ste week van Daniël. Want hoofdstuk 8 sluit gewoon aan bij hoofdstuk 6. De opsomming van die zegelen. Maar bij die zevende ben je inderdaad aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, gaat nu verder. En wat dan vermeld wordt, ja, het is eerst een poosje stil. Gebeurt niks. Een stilzwijgen van een half uur. Let op, dit is een visioen. Zodat je niet moet zeggen, dan is het dus een half uur even wat niks. Nee, dat is in het visioen. Het gaat erom wat het betekent. En als u het mij vraagt, ik zit nog steeds met 7, dan wel 7,5. Ik zit nog met een halve jaar. Wat moet dat erbij in die telling? En hier vind je dus de melding van een half uur. Na die 7 en ik moet een halve hebben. Alleen niet een half uur, maar een half jaar. Begrijp u? En ik denk dat dat hierin zit. Niet dat de tijd stilstaat of dat er niks gebeurt. Dat is in het visioen. Maar we hebben toch... Oh nee, we hebben de klok teruggezet. Dat is een beetje lastig. Maar ja, goed. Laten we het dan positief houden. Over een half jaar zetten we de klok vooruit. Van 2 uur naar 3 uur. Dus 2:30 om die tijd, in die tijd van het jaar, bestaat dus niet, hè? Bestaat niet. Heb je een agenda bijvoorbeeld ingedeeld? Heb je ook zo'n agenda ingedeeld in per 5 minuten of per kwartier of per 30 minuten of wat dan ook, die regels? Zodat je goed overzicht hebt enzovoort. Ja, die datum, wanneer je die klok een 30 minuten of een uur vooruit zet, dan moet dat een stuk moet blanco zijn, hè? Mag niet voorkomen in je agenda. Bestaat gewoon niet. Dan heb je dus een blanco, dan wel een manco. Hè? Nou ja, dat is dit als u het mij vraagt. En waarom het is, ja, dat komt weer ergens anders vandaan. Komt in de aard van die kalender die verschoven is, met alle consequenties van dien. Dat is de situatie van het Joodse volk. Dan wel Israël, maar in ieder geval van de situatie onder de wet, waar allerlei dingen van elkaar gescheiden zijn. En met name is van elkaar gescheiden, want het heeft niks met David hier te maken, maar het heeft van doen met de scheiding tussen koningschap en priesterschap. Het heeft van doen met dat er twee verschillende lijnen zijn. Je hebt één nieuw jaar, je hebt nog een nieuw jaar, maar er zit een half jaar verschil, dus het is uit elkaar getrokken. En de intocht in Jeruzalem is niet hetzelfde als de grote verzoendag. De een is 10 van de eerste maand, de ander is 10 van de 7e maand. Het zijn twee verschillende dingen. En dat hangt samen met eens breekt het nieuwe verbond aan, komt dan de koning priester. Nee, de priester, maar niet de koning. Er zit een half jaar tussen. Komt de Messias? Nee, de voorloper. Zit een half jaar tussen. Maar ja, ik kom er net zo goed weer allerlei vragen over natuurlijk. Ik heb het nu over het half jaar verschil tussen de geboorte van Johannes de Doper. Ja. Er zit uitdrukkelijk een half jaar tussen. Zoals er ook een half jaar zit tussen de dood van Mozes en van Aaron. Zo zijn er nog wel meer dingen. Er zit een half jaar tussen. En de feesten van de eerste maand staan tegenover de feesten of hoogtijden in de 7e maand enzovoorts. En je moet die twee toch niet al te zeer met elkaar verwarren. Wij hebben van doen met de dingen uit die eerste maand, omdat ze spreken over de eerste komst van Christus ook, in de eerste plaats. Maar die dingen van die 7e maand, dat gaat over de wederkomst van Christus. Dat is een andere route. Dan gaat het over het koningschap dan toch weer, enzovoorts. En daarna heeft het ene ook nog te maken met het ene huis van Israël, het andere heeft te maken met het andere huis van Israël. Want Juda staat voor de koninklijke lijn en Israël, Efraïm, staat voor de priesterlijke lijn. Echt? Nou ja, niet die van Aaron, maar die van Melchizedek bedoel ik dan, hè. Nou ja, ik weet het, daar kun je allemaal vragen over stellen. Dat zou moeten, ik zou het allemaal uit moeten leggen, maar toch niet. Omdat wij nou net gelezen hebben dat David 7 jaar regeerde te Hebron en 6 maanden. Toch hoef ik nou toch niet uit te leggen dan, hè. Maar, nee. Maar dat je weet dat daar wat aan vast zit en dat het ook met nadruk in de Bijbel zo... Nou ja, met nadruk. Je kan ook zeggen dat het is verstopt. Maar... Omdat je eerst al die andere versen waar er ook over gesproken wordt ernaast moet leggen. Maar het feit dat er nog zoveel andere versen zijn, bij elkaar 5 dus, die ons dat vertellen, die je naast elkaar moet leggen, ja, dat wil zeggen dat het toch met nadruk gebeurt. En dat wat betreft die halve, ik verwacht dus in de toekomst, daar is nog een reden voor, maar die kan ik niet uitleggen, dat is veel te ingewikkeld. Dat heeft inderdaad van doen met de indeling of van die kalender, die feesten die erop staan en de uitspraken die erover gedaan worden, met name ook in het boek Haggai enzovoort. Wat is er met die data die daar genoemd worden? En dat is alleen zinnig, die data daar, als die kalender inderdaad in elkaar schuift weer. Als die feesten als het ware over elkaar heen komen te liggen. Als het gelijktijdig is. Pasen en Loofhutten, om zo te zeggen. Nee, meer kan ik daar echt zo niet over vertellen. Maar wat in het verleden gescheiden is door de verspringing van die kalender, komt in de toekomst weer bij elkaar. Dat is het eigenlijk. En dat kan ik te meer zeggen omdat, los van dit verschijnsel, die 7 en 33 nog vaker in de Bijbel voorkomt, want die komen we ook tegen in de geschiedenis van Mozes. Als je dan toch een rijtje hebt, zet het er dan maar bij. In Exodus 24, vanaf vers 16. Mozes is op de berg Sinai, 40 dagen. Maar hij zit 7 dagen in het duister. En daarna verschijnt de Heer aan hem. Dat betekent dat die 40 dagen van Mozes op de berg verdeeld worden in 7 en 33. Ja. En dan had je ook nog Leviticus 12. De wet op de reiniging van de kraamvrouw. Jawel. Ik had nooit gedacht dat zoiets in de Bijbel zou staan. Maar dus, wet op de reiniging van de kraamvrouw. Als zij een knechtje zal gebaard hebben, zal zij 7 dagen onrein zijn en daarna nog 33. Maar na die 7 zal het vlees zijner vooruit besneden worden. En daarna is moe nog 33 dagen onrein. Dus 7 en 33. En op die overgang vindt de besnijdenis plaats. Zoals op de overgang van de 7 naar de 33 de Heer aan Mozes zich openbaarde op de berg. Hebben die? En zoals op de overgang van de 7 naar de 33 in de toekomst de Heer verschijnt in heerlijkheid op de Olijfberg. Na de 70ste week van Daniel, met nog 33 jaar te gaan. Zie? Maar een besnijdenis is openbaring, op onthulling, is het hè? Openbaring. Apocalypse betekent onthulling, maar wij vertalen het met openbaring. Maar besnijdenis is precies wat het is, dat openbaring, onthulling, enzovoorts. Kortom, die dingen lopen parallel. En de mooiste vind ik eigenlijk die van Johannes 20. Gekoppeld aan Handelingen 1 vers 3. Je moet wel schriftplaatsen vergelijken. In Johannes 20 vind je dat de Heer de opgestane verschijnt aan zijn discipelen in de opperzaal. Aan den elfen staat er dan boven. Dat u niet denkt dat het de elfjes zijn. De elfen, hij verschijnt aan de elfen. Ik vind het altijd leuk. Waarom niet gewoon aan het elftal? Maar ja, hij verschijnt aan zijn discipelen. Maar Thomas is er niet bij. En een week later gebeurt precies hetzelfde. En dan is Thomas er wel bij. En de legendarische ongelovige Thomas is een beeld van het ongelovige Joodse volk. Tamelijk hardnekkig. Hij moest eerst zien. Toch? Nou ja. En daarna passeren er nog 33 dagen, want dan blijkt uit Handelingen 1 vers, wat het maar was. Handelingen 1 vers 3, want daaruit volgt dat er 40 dagen waren vanaf de opstanding tot aan zogeheten hemelvaartsdag. Zodat de, laten we zeggen, de bekering van Thomas, wat slordig gezegd, maar de bekering van Thomas vindt plaats de overgang tussen de 7 en 33. Maar de bekering van het Joodse volk, in dezelfde zin, dat zij hem zullen zien, is inderdaad in de overgang van 7 naar 33. Hebben we die? Zijn parallellen. zodat je logischerwijze nu alsnog moet zeggen, ja, dat halve jaar, als het al een profetische betekenis heeft, moet het ergens terug te vinden zijn na de 70ste week van Daniël. En wat vind ik daar? In het visioen een half uur. Nou, vind ik voldoende. En dat is het dan. Het is dit, kijk, en dit, ik weet wel, men vindt dat je dit niet mag doen. Maar het zou je gedacht zijn wat men allemaal doet met literatuur van andere schrijvers. Hoe die literatuur bestudeerd wordt. Ik wil het niet hebben over Multatuli, want we hadden het al over Indonesië. Dus dan moet ik iets anders bedenken. Maar de boeken van zo'n schrijver, of één zo'n boek van zo'n, wordt helemaal omgekeerd en uitgeplozen. En wat er allemaal staat en wat hij ermee bedoeld zou hebben. Zodat Bomans, maar iemand anders schijnt het ook gezegd te hebben bij gelegenheid. Bomans die zei, ik heb nooit geweten dat ik dat er allemaal mee bedoeld had. Maar ja, dat moesten wij dan op de middelbare school weer leren, wat de schrijver allemaal bedoeld had. Maar vooruit, maar het wordt allemaal verschrikkelijk uitgeplozen allemaal. En nog, om voor de hand liggende redenen heb ik mij de laatste tijd toch wat verdiept in het werk van Maarten Luther. Ik weet het, dat is geen bijbelstudie, dat is theologie, maar toe maar. Maar hoe dat uitgeplozen wordt en hoe men weet te vertellen waarom hij bij bepaalde gelegenheden dit zei of dat zei of zo schreef of zo schreef en dat soort dingen meer. Jongen, ik denk wel eens maar goed dat ik niet zoveel geschreven heb, omdat ze daar nog eens ooit mee zullen uithalen en wat ik allemaal mee bedoeld zou hebben enzovoorts. Ja, dat. Maar de Bijbel is het woord van God en het is van één schrijver, dus wat doe je? Je vergelijkt. Nou ja, men doet dat met alle zogenaamde kunstwerken, alles wat mensen produceren, wordt bestudeerd. En hoe men van het ene bij het andere komt, en welke ontwikkeling heeft plaatsgehad, en hoe de stukjes in elkaar passen en komen dan tot één geheel. Maar ja, dit is wat studie. Niet alleen van de kunst, maar de studie in het algemeen is, ook in de natuur. Jazeker, en in de natuurkunde, in de scheikunde enzovoort. Men onderzoekt bepaalde details, men maakt een notitie van, men vergelijkt de gegevens die men gevonden heeft enzovoort. Maar het is net zoiets als wat de simpele beginnende archeoloog doet. Hij graaft in de tuin, komt allemaal scherven tegen, maakt ze allemaal netjes schoon. En leg ze daarna op een speciaal daarvoor bestemd blad, uiteraard een tafelblad wel te verstaan. En gaat daarna passen om te kijken hoe het aan elkaar past. Toch? En mochten de stukjes ontbreken, moet je opletten, mochten de stukjes ontbreken, dan moet je niet zeggen, dan missen die gegevens. Helemaal niet, want je kunt uit wat er wel is afleiden wat er ontbreekt. En dat is een van de aardige aspecten van wat ik dan toch de Bijbelse symboliek noem. Voor mijn part de typologie. Ook dingen die ontbreken kun je vinden. En dat heet dan dat je ze niet expliciet in de Bijbel vermeld vindt. Maar wel impliciet, dat is wat het is. Zo werkt het, maar dat is normaal onderzoek hoor. Dat is normaal research in elke tak van wetenschap of wat er vandoor moet gaan. Gegevens verzamelen, met elkaar vergelijken en komen tot een constructie, althans tot een rekenmodel. En die rekenmodellen zijn dikwijls niet juist, maar dat komt omdat er te veel ontbreekt. En dat komt weer omdat men alleen de verschijnselen kan bestuderen, maar niet de geestelijke dingen. Al doet men wel eens moeite, maar dat is niet te doen. Heb je dat nog? Ja, en met de Bijbel doe je niet anders dan met een boek van een andere schrijver of wat dan ook, het werk van een andere kunstenaar of iemand anders die serieus genomen moet worden. Je vergelijkt. Je leest en je herleest, je begrijpt dingen niet, oké, moet je het naast elkaar leggen en zo vult het zich aan. Dat is heel normaal hoor. Nee, de volgende punt zou zijn of iedereen dat kan. En dan is mijn antwoord nee, blijkbaar niet. Maar ja, Want alle mensen zijn nou helemaal niet gelijk. Maar ja, dat word je niet geacht te zeggen. Dus vooruit, ik zeg het dan toch maar. Maar zo is het wel, hoor. Nou goed, dat leek me wel even voldoende. Hebben wij nog tijd? Eigenlijk niet, nee. Nou ja, vers 6 dan, vooruit. Vers 6. En de koning toch met zijn mannen... Want u begrijpt dat vers 4 en 5 eigenlijk een soort kantlijn zijn, een soort marge. Iets wat er onmogelijk meteen bijgeschreven kan zijn toen deze gebeurtenissen plaatsvonden. En dus vers 6 sluit aan bij vers 3. Zij zalfden David tot koning over Israël en de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem. Nou ja, naar Jeruzalem. Jawel, maar toen hij dat deed, heette het niet Jeruzalem, maar Jebus. Namelijk tegen de Jebusieten die in dat land, in dat gebied, woonden. En zij spraken tot David, zeggende, gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven. Dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. De Jebusieten waren er stellig van overtuigd dat ze in een onneembare vesting woonden. Daar hadden ze goede grond voor. Want ja, ze woonden daar al... Israël was al een jaar of 600 in het land. Sinds de intocht in Canaan. Langer, maar geef geen precieze jaartallen. Maar in dikke 6 eeuwen. En die Jebusieten waren nog steeds niet verdreven. Ze behoren tot de oude Canaanitische volkeren. Een overblijfsel daarvan. En ze woonden op die grote bult, op die heuvel. Namelijk Jebus. Nee, niet Jeruzalem. Het was gewoon een Canaanitische stad, Jebus. En het lag in het gebied van... Nee, op de grens van het gebied van Juda en Benjamin. En men had gewoon verzuimd ze te verjagen. Dat is namelijk niet gelukt. Daarvoor woonden ze daar te sterk in die vesting. Daar. Hebben jullie die? Dit is ook een belangrijk gegeven, want, ja, hoe moet je dat nou weer in vredesnaam netjes vertellen? Men heeft altijd geprobeerd om al wat in de Bijbel staat zoveel mogelijk te veralgemeniseren. Want de idee van dat de Bijbel een verslag geeft van een duizenden jaren lange geschiedenis, daar heeft men afgewild. Want God behoort statisch te zijn, abstract. God behoort niks te doen, eigenlijk. Toch? En dat mag niet een lang verhaal worden. Dus men veralgemeniseert het. In de eerste plaats door te zeggen, die Bijbelboeken zijn eigenlijk pas in de ballingschap geschreven. Ik spot er ook mee, hoor, met dit soort uitspraken. Maar ik denk toch dat... Als ik het generaliseer, dat is de tegenwoordige opvatting. Eigenlijk is de opvatting, al die oud-testamentische boeken zijn pas in de ballingschap geschreven. Beginnen bij Genesis, bij anderen ook. Dat durven ze zo niet te zeggen, maar als je leest gewoon de tegenwoordige commentaren bij de diverse Bijbelboeken, dan staat dat er elke keer. Genesis is geschreven in de ballingschap. Ze hebben zelfs Babylonische verhalen overgeschreven. Scheppingsverhaal is een Babylonisch verhaal. Zonvloedverhaal is een Babylonisch verhaal. Enzovoorts. Maar dat zeggen ze van Daniel ook. Toch? Nou zeggen later. Op zijn vroegst in de ballingschap en anders later. Van de psalmen. Precies hetzelfde verhaal. Allemaal achteraf en zo. Dat wil zeggen, het is de weergave van het gedachtegoed of zo. Het cultuurgoed van het Joodse volk. In die pakken bij 70 jaren van Babylonische ballingschap. Toen hebben ze dat inderhaast allemaal bij elkaar geschreven enzovoort. Nou, misschien hebben ze gebruik gemaakt van wat oudere stukken hier en daar. Maar het is heel slordig en haastig gebeurd, zodat wij meteen zien waar ze het aan elkaar geplakt hebben. Ja, nee, dit is serieus. Nou goed. En Jeruzalem, ja, dat was het dus ook altijd al. Dat is verder niks bijzonders. Dat was altijd al. Dat moet ook wel, want als ze in de ballingschap pas Genesis geschreven hebben en daar komen ze die Melchizedek tegen, die hebben ze koning van Jeruzalem gemaakt. Dus ja, dat is, in de ballingschap bestond Jeruzalem al. Dus koning van Salem, dat moet dan Jeruzalem geweest zijn, enzovoort. En ik moet u zeggen dat het allemaal onzin is natuurlijk, want Melchizedek was niet koning van Jeruzalem. Punt 1, dat staat er niet. Er staat er was koning van Salem. En wat dat betekent, zegt de Bijbel ook. Namelijk dat het betekent koning des vredes. Want dat staat in Hebreeën 7. Dat het dat betekent. En wie Melchizedek dan was, de koning van Salem en de koning der gerechtigheid. Want Melchizedek is gewoon, Melech Tzadik is gewoon koning van de gerechtigheid. En het andere is Melech Shalom. Dat wil zeggen koning des vredes. Ze is koning van twee abstracte begrippen. Maar het punt is, Melchizedek was niemand anders dan Jehovah zelf. Een Christofanie. En met Jeruzalem heeft dat daar in Genesis 14 helemaal niks voor doen. Er bestond geen Jeruzalem. En zo oud is Jeruzalem dus ook niet. Het is Jebus en het werd door David veroverd. Pak een beet, een jaartje of duizend, heel precies. Ja, dan moet ik het eerst nazoeken. Dat wil zeggen opschrijven. Maar goed, want zo'n jaartal het tabel bestaat wel, maar vooruit maar weer. Maar het was David die Jebus veroverde, in het nu volgende gedeelte, op de Jebusieten. Het wordt als eerste daad van koning David over Israël en Juda vermeld. Dat wil zeggen, hij werd koning over geheel Israël en Juda. En het eerste wat vermeld wordt is... Ja, misschien is hij tussendoor wezen lunchen, hoor. Dat kan. En misschien heeft hij tussendoor ook nog wel ergens een vrouw opgedoken. Of hoe hij dat maar deed dan. Maar het wordt hierna vermeld dat hij dat wel deed. Natuurlijk. Maar het wordt als eerste in de Bijbel vermeld. Het eerste wat hij deed is Jebus veroveren. Hij wist dus kennelijk al een poosje... Dat besluit ik dan. Dat hij zich daar wilde vestigen. En dat die onneembare plek dan toch maar eens één keer genomen moest worden om daarna zijn residentie te worden. En dat is ook wat gebeurd is. Dat wil zeggen, Jebus werd veroverd en het werd Jeruzalem. En Jeruzalem werd de stad Davids. De stad van de grote koning. En daarmee zijn we aan het eind van de avond, dus dan krijgt hij als huiswerk mee... De stad Davids, alleen in Lucas 2 is dat Bethlehem. Maar de stad Davids is een term uit het Oude Testament en daar is het Jeruzalem. Is dat niet inconsequent? Ja, niemand ligt ervan wakker, want het is eenvoudig te verklaren, historisch. David en zijn familie stamden uit Bethlehem, toch? Alleen David maakte van Jeruzalem zijn residentie, dus het werd dan de stad Davids. Maar de familie zelf kwam uit Bethlehem. En Jeruzalem lag eigenlijk in het gebied van Benjamin, maar net over de grens, maar toen maar weer. Maar er zit profetisch zit er nog een heel ander idee achter. Profetisch namelijk is Jeruzalem de stad van de grote koning en hangt samen met de openbaring van het koninkrijk, waar Bethlehem, het huis van het brood, want zo heet het, staat in die verhouding voor onze tegenwoordige bedeling met Jozef en zo. U weet wel. Onder verwijzing naar de 10 stammen van Israël eigenlijk. In verband met een verborgen koninkrijk. niet geopenbaard in het Jeruzalem dat nu is, maar in Bethlehem. Ik moet natuurlijk zeggen, niet geopenbaard in het Jeruzalem dat nu is, maar verborgen in het Jeruzalem dat boven is. Met woorden uit Galaten 4, dan wel Hebreeën 12. Maar op het aardse niveau heb je die tegenstelling ook tussen Jeruzalem en Bethlehem. Vandaar dat de wijzen uit het oosten. Ik ben wel vroeg met het kerkelijke jaar, merk ik. Maar vandaar dat de wijzen uit het oosten melden zich weliswaar in Jeruzalem bij de koning Herodes. Althans, die roept hen ter audiëntie. Maar ze worden doorverwezen, ze zijn abuis. Ze moeten in Bethlehem wezen. Hebben die nog? Ja. En de discipelen jaren later dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden in Jeruzalem. Maar ze waren abuis. Hebben die nog? Nou, zoiets. Niet dat zij naar Bethlehem gestuurd werden, want zo was het nou ook weer niet. Maar het gaat om die tegenstelling tussen die twee. Dat Juda en Jeruzalem moeten zijn met werd Jozef en Bethlehem. Waarna u zegt, maar Bethlehem ligt toch in het gebied van Juda? Dan zeg ik, ja, dat is waar, maar weet je wat nou zo aardig is? Er is ook een Bethlehem in het gebied van Ephraim. Dus als u nog wat te doen wil hebben, de komende weken zoekt u dat maar eens op, hoe dat zit. Het gaat over die twee lijnen dan. Maar volgende keer meer over Jeruzalem, want we zullen het hierbij laten. We zullen het weer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen uit uw woord. En dat we mogen weten dat deze geschiedenissen van inmiddels zo'n 3000 jaar geleden aan de basis liggen van uw koningschap hier op aarde. Dat koningschap uit Juda. En daarmee ligt het ook aan de basis van onze verwachting dat u binnen afzienbare tijd alsnog zult verschijnen om de vervallen hut van David weder op te richten en opnieuw te vestigen in Jeruzalem. En we danken u ook dat we mogen weten dat we daaraan deel zullen hebben. Dat u ons begenadigd hebt in Christus, deelgenoot hebt gemaakt van de rechtvaardigheid van Christus. En dat wij mede-erfgenamen geworden zijn om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus zelf, met name ook in zijn wederkomst. We danken u dat ook wij mogen uitzien naar de openbaring van dat koninkrijk. En in afwachting daarvan mogen wij leven in gemeenschap met u, in het besef dat wij de voorlopers zijn, eerstelingen zijn van dat koninkrijk dat nu in onze dagen nog steeds verborgen is. Maar onze hoop en verwachting is op de vervulling van al hetgeen uw profeten zo duidelijk gesproken hebben. We danken u daarom ook voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Vader, voltooid u uw werk aan ons, tot verheerlijking van uw naam en om Christus wil. Amen.